Nou, goedemorgen allemaal. Ik wil met jullie kijken vandaag naar Galaten, naar de brief aan de Galaten. En ik denk dat die brief ook voor ons relevant is. Of juist relevant is. Ik denk voor ons als gemeente, we zijn een gemeenschap uiteraard waar we Jezus centraal willen zetten. Maar waar we ook verlangen naar heiliging. En dat is ook goed en dat moeten we ook doen. Maar dat kan soms ook een ongezonde kant krijgen. En daar wil ik vandaag met jullie over spreken. Dus jullie mogen Galaten vast opzoeken en we gaan de eerste 5 hoofdstukken door, maar dan niet helemaal uiteraard. Oké. Galaten. En de titel die ik erboven heb gezet is Leven door geloof in Christus. Dat is het thema wat we terug zullen zien komen. Eerst even inleidend over de Galaten, over de brief aan de Galaten. De Galaten, dat waren waarschijnlijk meerdere gemeentes waar Paulus is geweest met een zendingsreis. Waarschijnlijk Handelingen 13, Handelingen 14. Een aantal van die steden die daaronder vallen. Het is niet allemaal zeker omdat er 2 Galaten zijn, 2 gebieden Galatië. Maar waarschijnlijk is het deze omdat Paulus die gemeente kent. En Paulus die kwam daar binnen, verkondigde het evangelie, verkondigde Jezus als redder, als verlosser, als heer. En er kwamen mensen tot geloof in Jezus. En dat was een aardige groep. In al die steden ontstonden groepen, gemeentes van gelovigen in de Heer Jezus. En zij ontvingen de Heilige Geest. En de Heilige Geest werkt ook met kracht in die gemeentes. Dus alles zit geramd. Alles is geweldig, perfect, mooi. En dan gaat Paulus verder, want dat doet hij steeds. Hij verkondigt het evangelie ergens, maakt discipelen, er ontstaan gemeentes en hij gaat naar de volgende stad toe. Maar als hij verder is, dan op een bepaald moment komen in deze steden komen er mannen, Joden, die ook geloven in Jezus, of in ieder geval zeggen te geloven in Jezus. En die gaan spreken tot deze heidenen, tot deze gemeentes die voornamelijk bestonden uit heidenen. Er waren wel wat Joden, maar die hoofdzakelijk ook heidens waren, of heidenen waren die tot geloof kwamen. En dan gebeurt er iets, want deze mannen die zeggen, oh geweldig, jullie zijn tot geloof gekomen in Jezus, mooi, dat moet ook. Maar jullie moeten nu niet denken dat je nu echt volledige gelovige bent, dat je nu echt bij God hoort, dat je nu geaccepteerd bent. Nee, oh wacht even, want jullie zijn heidenen. En wij zijn Joden, wij zijn het volk van God, wij horen bij God. En jullie hangen er, ja, bij wijze van spreken een beetje bij. Maar de oplossing is simpel, laat je besnijden. En als je laat besnijden, ga dan de wet van Mozes volgen. En als je dat doet, dan zul je echt bij God horen. Dan zul je gerechtvaardigd worden. Dat is een woord wat we vandaag wat vaker tegen gaan komen. Gerechtvaardigd, dat betekent dat je vrijgesproken wordt of onschuldig verklaard wordt. Dat God naar je kijkt en zegt, ik accepteer jou. Jij bent goed in mijn ogen in de zin, je mag bij me horen. Paulus die heeft daar zo zijn mening over. Laten we daar beginnen in Galaten 1. Maar we moeten dus onthouden, zij geloven ook in Jezus. Maar ze voegen daaraan toe, wil je echt bij God horen, dan moet je ook je laten besnijden in hun geval. Er moet nog wat gebeuren aan jouw kant. Galaten 1 en dan vanaf vers 6. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie. Terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zou verkondigen, anders dan dat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Dat is een heftige taal. Die zij vervloekt. En Paulus die zegt, er zijn dus mensen binnengeslopen. En jullie, de Galaten, die dachten, dit is de boodschap van God. Dit is het goede nieuws, dit is het evangelie. En Paulus zegt, jullie hadden het goede nieuws. Jullie hadden het evangelie al. En wat er nu komt, dat is niet meer het evangelie. Jullie hebben de kracht van het evangelie weggehaald. Jullie hebben geluisterd naar een evangelie en dat evangelie is verdraaid. Het is niet het echte. Het is nep. En dan zegt hij erachteraan, degene die dat verkondigen, die zij vervloekt. Dat is heftig taalgebruik. Ik denk niet dat wij dat over iemand anders hier zo zouden zeggen. Oh, ik hoop dat die vervloekt zal worden. Maar Paulus zegt dat wel, omdat dit is de kern van het geloof. Dit is waar we vanochtend over spreken, is niet zomaar een boodschapje. De kern, wat in Galaten staat, dat is zo fundamenteel dat Paulus hier als een leeuw tekeer gaat. En dat zullen we zo meteen ook zien. Hij, in die hele brief, dit is één grote gepassioneerde brief om mensen terug te brengen bij het evangelie en bij de zuiverheid van het evangelie. En het lijkt me goed dat wij daar ook over nadenken. In de eerste plaats kijken naar wat het betekende voor die gemeente. Dus besnijdenis, de Joodse geboden of de Bijbelse geboden, oud-testamentische geboden. Maar dan ook de toepassing naar onszelf gaan maken. Nou, wat is dan die dwaling? Wat is nou de kern waar het om gaat in Galaten 2 vers 15, als jullie mee willen bladeren. Galaten 2 vers 15. En zoals jullie zien, ik sla hele stukken over, maar ik wil dat we de lijn gaan zien deze morgen om dat naar ons hart toe te brengen. Wij die van nature Joden zijn en geen zondaars uit de heidenen, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt, gerechtvaardigd opnieuw dat woord, geaccepteerd wordt, bij God mag horen, uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus Jezus gaan geloven, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken van de wet. Immers, uit de werken van de wet wordt geen vlees, daarmee wordt in Galaten 2 wordt daar bedoeld, geen persoon, geen mens gerechtvaardigd. Dus immers uit de werken van de wet wordt niemand gerechtvaardigd. Niemand wordt geaccepteerd door God uit werken van de wet. Door het houden van wetten. Nou, laat dit eens even tot je indringen. Jouw werken, mijn werken, onze werken, onze heiliging, zorgt er niet voor dat we geaccepteerd worden door God. Laat me even nog een laagje dieper, want ik denk dat sommigen hiermee worstelen in de gemeente. En misschien allemaal wel, tot op zekere hoogte. Jouw aan Bijbel lezen, jouw bidden, jouw evangeliseren, jouw vasten, jouw hoofdbedekking, wel of niet, jouw, vul maar in, maakt jou niet rechtvaardig voor God. Dat is geen grond waar je op kunt bouwen om geaccepteerd te worden. Geen grond. Wat is wel grond? Er is maar één grond. Geloof in de Heer Jezus. Vertrouwen op Hem. Uitzien naar Hem. Tot Hem gaan. Heer Jezus, ik heb het niet. Ik kan het niet. Maar U wel. Hier ben ik. Ik heb U nodig. Ik verlang naar U. En weet je, dat als ik dit zeg, dan zeggen we waarschijnlijk amen. Het is geen grond om op te bouwen. En toch doen we het heel vaak. Hebben we zo de neiging, en ik hoor het, ook bij de jongere Bijbelstudies hoor ik het terug, maar ook bij ouderen als ik vraag hoe gaat het? Ja, het gaat niet zo goed met me. Oké, waarom niet? Ja, Bijbellezen ging echt niet goed deze week. Dan bouw je je geestelijk leven, bouw je op wat jij doet. Het klinkt een beetje uit balans, naar de rand gaan we het weer terug in balans brengen. Maar dat moet fundamenteel in ons hart liggen. Mijn werken, welk werk dan ook, maakt mij niet goed voor God. Daardoor word ik niet geaccepteerd door God. Ik word maar op één manier geaccepteerd door God. En dat is door Jezus en door geloof in Hem. Nou, hebben we die te pakken? Dan gaan we nog vaak te inhameren. We hebben ooit de preekcursus gedaan en daar zeiden ze, je moet iets zo vaak herhalen dat als mensen weggaan, dat ze niet aan iets anders kunnen denken dan aan die woorden die je gesproken hebt. Nou, ik hoop dat dit nagalmt. En Paulus leefde zo. En dit is zo in contrast. Paulus zegt eigenlijk, het zijn twee wegen. Je kunt het zelf proberen, werken van de wet. Gaat niet lukken. Je kunt geloven in de Heer Jezus. Het is al gelukt. Je bent veilig, het is goed. Wat we ook zongen, veilig in Jezus' armen. Daar ben je veilig, daar ben je geaccepteerd. En dan gaan we verder in vers 20. Want het is niet, we denken soms dat geloof, als ik dan geloof zeg, misschien denk je wel, oh ja, dat is zoveel jaar geleden toen ik tot geloof kwam. Maar dan lezen we vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd, zegt Paulus. Er is een einde gekomen aan mijn oude leven. En niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Dus Jezus leeft in Paulus en ook in ons, door de Heilige Geest. En voor zover ik nu in het vlees leef, dat is dus weer in zijn lichaam leef, zover hij nog hier op aarde wandelt, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Leef ik door het geloof in de Zoon van God. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En dit is wat er in Paulus hart leeft. Paulus zegt, ik wandel hier nog op aarde. En hier op aarde is er genoeg strijd en zooi. Maar ik geloof in de Heer Jezus. Dat is waar ik op sta. Dat is waar ik op bouw. En deze Jezus, en dat is ook mooi, die heeft mij lief gehad. En heeft zichzelf voor mij overgegeven. Is voor mij aan het kruis gegaan. Jezus hing aan het kruis voor mij. Dat is wat hij zegt. En heeft mij lief. En een vraag, kun je dat nazeggen? En ben je daar, niet alleen kun je dat nazeggen, want we kunnen het theologisch nazeggen. Ja, Jezus houdt van de hele wereld. Dus hij houdt ook van mij. Oké, prima. Besef je, Jezus houdt van jou. Besef je dat? Weet je, dat is ergens, ikzelf, 2 maanden geleden had ik gebeden, en dat doe ik vaker, bad ik, Heere God, ik wil u beter leren kennen. Ik verlang om echt te weten wie u bent. En dan, als ik dat bid, dan verwacht ik, oké, nu gaat God laten zien hoe geweldig heilig hij is. Of hoe rechtvaardig hij is, of hoe groot hij is, dat hij koning is. En dat heeft hij eerder ook gedaan. Maar vanaf het moment dat ik dat vanaf 2 maanden geleden, is de Heere bezig in mijn hart, niet om al die machtige, majestueuze dingen te laten zien, maar om te laten zien wat het betekent om nederig en zachtmoedig te zijn. Zoals de Heere Jezus, dat hij nederig en zachtmoedig is. Dat God liefdevol is en mij lief heeft. Dat God vriendschap wil met ons. En ik kan het amper pakken. De God van hemel en aarde, schepper van hemel en aarde, wil vriendschap met ons. Met jou. Hij wil vriendschap. Hij wil samen met je wandelen. Zoals Adam en Eva door de Hof van Eden wandelden. En dan God kwam erbij, op een of andere manier, ik weet niet hoe dat was. En ze trokken ergens samen op. Dat was relatie. En dat is wat God verlangt. En dat is wie hij ook is. En dat is zo diep. Ik moest er even aan mijn verwachtingen bijstellen. Maar dit is zo goed om te proeven. Dat God en dat Jezus Christus je lief heeft. En dat wat je ook doet, dat als je gelooft in de Heer Jezus, dat niet verandert. Er verandert niets aan zijn kant van liefde en acceptatie als je gelooft in de Heer Jezus. Er verandert niets. Wat een vreugde. Ja, maar ik heb zo gezondigd. Hij accepteert je doordat je gelooft in de Heer Jezus. Ja, maar ik heb niet goed genoeg gepresteerd. Hij accepteert je en heeft je lief door geloof in de Heer Jezus. Dit is echt een vrijheid en dat zullen we ook zien. Paulus noemt het ook een vrijheid. Nou, laten we verder lezen. Hoofdstuk 3, vers 1. O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Dat is al een lekker begin van de zin. O dwaze Galaten. Stel even dat ik dit zou zeggen, zo moet je het een beetje naar ons toe trekken. Stel ik zou zeggen, jullie zijn echt dwaas. En jullie zijn betoverd. Allemaal. Stel dat ik dat zou zeggen. Dan zou je best wel een beetje boos zijn. Maar zo gepassioneerd is Paulus. Zo fundamenteel vindt Paulus dit. Dus laten we het ter harte nemen omdat hij, ja. Het spat er vanaf dat dit. Hier staat de gemeente op. Hier valt alles mee. Als je hier fout in gaat, ga je overal fout in. Dus het is iets fundamenteels. En dan zegt hij, u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd, alsof hij onder u gekruisigd was. Dus Paulus preekte Jezus, Christus, en die gekruisigd. En hij deed dat op zo'n manier dat Paulus kon zeggen, jullie hebben toch als het ware het voor je ogen gezien. Je hebt toch gezien dat Christus voor jullie gekruisigd is. Jullie hebben dat toch omarmd. En dan zegt hij, dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen, de Heilige Geest, uit werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Nou, dit is een retorische vraag. Wat betekent het antwoord is overduidelijk. Deze mensen hebben niets gepresteerd voor God, maar geloofden in de Heer Jezus. Toen werden ze geaccepteerd door God en ontvingen ze de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest is in hen en werkt in hen door geloof, doordat ze geloofden in de Heer Jezus. Nou, hier staat prediking van het geloof. En er zijn Engelse vertalingen die vertalen het, als je dat vertaalt naar het luisteren naar de prediking met geloof. En dat is ook volgens mij wat het bedoelt, wat ook de commentaren zeggen. Dus het gaat erom, Paulus spreekt de Jezus Christus, en die gekruisigd en die nu leeft, die regeert, die Heer is. En dat mensen moesten gaan geloven en deze mensen hoorden die boodschap. En die dachten, dit is goed, dit is geweldig nieuws. En ze bogen hun knie voor de Heer Jezus en geloofden in hem. En toen ontvingen ze de geest. Dan gaat hij verder. Bent u zo dwaas, u die met de geest begonnen bent, gaat u nu eindigen met het vlees? Hebt u te vergeefs zoveel geleden, als het toch eens vergeefs was? Dus hier is al wat in die zin staat. Ze begonnen met de geest, dus ze ontvingen de geest en de geest werkte in hun midden. Dit waren gemeentes waar de geest merkbaar werkte. En hoe deed hij dat? Door het geloof. En hij zegt, maar nu jullie gaan vertrouwen op je werken, en dan gebruikt hij een woord wat we net ook gehoord hebben, gaat u nu eindigen met het vlees. En nu gaat Paulus het gebruiken vanaf hoofdstuk 3, gaat hij vlees anders gebruiken. Namelijk, dat is ons zelfgerichtheid, dat is ons zondige ik. Dat is zelf, het zelfleven. En hij zegt, jullie begonnen door de geest en nu ben je bezig met jezelf, zelfgerichtheid. Dat is heftig. Weet je, de geest werkt in hen en dan gaan ze het zelf proberen. En dan ben je wel dwaas. En goed, de geest of God die kan het ook tegen mij zeggen. Hoe vaak gebeurt het niet dat ik ergens vertrouw op werken? Of dat wij vertrouwen op werken? En dat is dwaas, want de geest wil het in je werken. De geest wil het in je doen. En dan zegt hij ook, hij dan die u de geest verleent en krachten onder u werkt, doet hij dat uit werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Dus weer de prediking uit geloof, dus dat ze de prediking hoorden en het geloofden. Waarom werkt de geest? Okay, stel dat de geest hier in ons midden werkt, waarom werkt die? Niet omdat wij gepresteerd hebben, werken van de wet, maar omdat wij geloven in de Heer Jezus en dat de Heer Jezus in ons leven wil werken, door zijn geest. Geloof, vertrouwen op de Heer Jezus, dat hij het gaat doen, door zijn geest. Of werken van de wet. En ze gaan niet samen. Weet je, als je zou zeggen, laten we 10 dagen gaan vasten, zodat de geest gaat werken, gaat niet werken. Laten we zo heilig mogelijk leven, want dan gaat de geest werken. Gaat niet werken. Maar als je zegt, laten we vertrouwen op de Heer Jezus dat hij een werk gaat doen. En laten we in die verwachting tijdens een bidstond of iets in die richting samen bidden. Heren, werk door uw geest en dank u wel dat u het gaat doen omdat we op u vertrouwen. Dan heb je een heel ander soort leven. Dan is de kramp eruit. En ik hoop dat vandaag dat mensen die een beetje verkrampt zijn, niet in hun schouders, maar in hun leven, in hun hart, dat daar de kramp uit gaat. En dat we kunnen ademen en weten dat we geaccepteerd zijn en dat we geliefd zijn, niet op prestatie, want het gaat nooit lukken, maar door de Heer Jezus en door ons vertrouwen in hem. Laten we verder gaan in vers 13. Ik sla stukken over vanwege de tijd, maar dat kunnen jullie snappen, denk ik. Vers 13. Christus, Jezus, heeft ons vrijgekocht. In andere woorden, vrijgemaakt. We waren slaven, we zijn nu vrij. Vrijgekocht van wat? Van de vloek van de wet. Door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Die aan een kruis hangt. Of toen Jezus aan het kruis hing, hing die aan een hout. En hij was dus vervloekt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Door het geloof. Nou, hier staan 3 dingen in wat Christus heeft gedaan of geeft. 1, hij is aan het kruis gegaan om een vloek te worden, zodat de vloek van de wet, dat we vrijgekocht zouden worden van de vloek van de wet. Nou, klinkt mooi. Wat betekent het? Nou, in het, toen God de wet gaf van Mozes, zei God, als je deze geboden houdt, zul je zegen ontvangen, zul je leven ontvangen. Als je deze geboden niet houdt, zul je vervloekt worden. Dus dit is het oordeel wat komt omdat we de wet gebroken hebben. Omdat we Gods wet gebroken hebben. En de Bijbel zegt, ieder van ons heeft dat gedaan. Dus we hebben allemaal de wet van God gebroken. Niemand uitgezonderd. Ik hoef je niet te kennen om te weten dat je de wet gebroken hebt. En jij hoeft mij niet te kennen om dat te weten dat ik hem gebroken heb. En Jezus is daarvoor aan het kruis gegaan om ons vrij te kopen van die schuld, van dat oordeel. Wij hoeven niet meer geoordeeld te worden, Jezus werd geoordeeld voor ons. En dan komen er nog twee dingen, dus we zijn vrij van de vloek van de wet. En daardoor ontvangen we de zegen van Abraham, als heiden ook. Nou, wat is de zegen van Abraham? De zegen van Abraham, Abraham kreeg allerlei zegeningen. Maar de hoofdzegening die hij kreeg, is dat God meerdere keren tegen hem zei, ik zal jou tot een God zijn. In andere woorden, jij hoort bij mij, jij mag bij mij horen. Dat is de primaire zegen van Abraham. En het Joodse volk roemde hierin. Die zeiden, wij zijn het volk van God, omdat wij kinderen van Abraham zijn. Maar Paulus die zegt, doordat Christus aan het kruis ging en de vloek is weggenomen, kunnen jullie heidenen bij God horen. Nou, dat is geweldig. En ontvangen we de belofte van de geest. Dus de geest komt in ons wonen en werkt in ons. Dat is geweldig, vrij van het oordeel. Bij God horen en zijn geest ontvangen. En dat die met volheid in ons werkt en door ons heen werkt. Dat is gaaf, dat is mooi, dat is geweldig. Wat een zegen. En hoe? Doordat we ons hele leven ploeteren en zwoegen en strijden? Nee, door het geloof. Door het kinderlijke geloof, door het eenvoudige, ik kan het niet, Heer, ik buig mijn knie voor u. Wees mijn verlosser, wees mijn Heer. That's it. En dat niet één keer, maar een leven van dat. Heer, ik heb het niet, ik kan het niet. En ik zal het nooit kunnen, maar u wel. Halleluja, ik buig mijn knie voor u, ik heb u lief. Vergeef mij en geef me alles wat ik nodig heb. Zo'n simpel geloof. That's it. En gaat verder, hè. Vers 26. We zijn niet alleen kinderen van Abraham, geaccepteerd door God. Vers 26. Want u bent alle kinderen van God. Door het geloof in Christus Jezus. Kinderen van God. Weet je, misschien is dat voor jou een beetje een plat woord geworden, omdat je het zo vaak gehoord hebt. Maar denk, je bent een kind van God. Weet je hoeveel veiligheid dat zou moeten geven? Ik bedoel, er zijn slechte vaders, dat snap ik. En dat is heftig. Maar wat we zien van God, hoe hij zorgt voor zijn kinderen, hoe barmhartig en genadig hij is. Weet je, als ik het even probeer te vergelijken met de kleine die we thuis hebben lopen, dan als jij hem zou aanvallen, terwijl ik ben geen sterke man en ik ben nou helemaal niet dapper en moedig, maar als jij hem aanvalt, heb je wel een uitdaging met mij. Ik zou mezelf te voorwerpen voor hem, om hem te beschermen. Dat is veiligheid. Dat is rust en vrede bij hem. Veilig in Jezus' armen. En dat is zo omdat wij kinderen zijn. Wij horen bij hem. Wij horen zo diep bij, weet je. Stel dat je ergens werknemer bent, dan kun je ontslagen worden. Maar als je kind bent, kun je nooit ontslagen worden. Het is niet, niemand hier zo heeft kinderen. Hoe rebels ook zijn, niemand van jullie hier zo zal zeggen, ik schop mijn kinderen het huis uit en ik wil je nooit meer zien. Waarom niet? Omdat het je kinderen zijn. Je hoort bij elkaar. En op diezelfde manier heeft God jou lief. Je hoort bij hem. Hij schopt je echt niet het geestelijke huis uit. Je bent welkom, je bent geaccepteerd. Wat een diepte. En dan Galaten 4, vers 4 tot en met 7. Dat wordt alleen maar beter. Kan het nog beter? Ja, het kan nog beter. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Daar hebben we het net over gehad, een vloek van de wet. Vrijgekocht. En dus die wet, daar hebben we, wij horen niet, we zijn niet onder de wet, we horen niet bij de wet, we hoeven niet naar de wet te kijken om gerechtvaardigd te worden, om geaccepteerd te worden. We zijn vrij. Opdat we aanneming tot kinderen zouden ontvangen. Adoptie, we zijn als het ware geadopteerd door God in zijn gezin. Mooi. Nu omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. Dus de geest is in ons en in ons hart roept er iets uit naar God. Er zit een, weet je, we kunnen zondigen, we kunnen zelfgericht zijn, maar vroeg of laat komt er in ons hart een schreeuw. O God, waar bent u nou? Ik heb u nodig, ik verlang naar u. Wie is dat? Dat is de Heilige Geest die dat in jouw hart gelegd heeft. Om een liefde te hebben voor de Vader. Een verlangen te hebben naar de God die jou gemaakt heeft. En waar je nu bij hoort. Vers 7. Dus nu bent u geen slaaf meer van de wet, maar een zoon van God, een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook erfgenaam van God door Christus. Erfgenaam van God. Nou, wat betekent dat? Het gaat een beetje anders dan bij ons. In mijn geval, stel dat ik zou overlijden, dan zou onze pleegkinderen, als zij echt onze biologische kinderen waren, die zouden alles ontvangen. Als wij sterven, ontvangen zij alles. Als Paul sterft en Jacqueline sterft, dan zullen hun kinderen gezegend worden met alles wat van Paul en Jacqueline was. Ja, dat is de bedoeling. Tenminste, dat neem ik even aan. Of heb je er eentje uitgeschreven? Nee, dat zal niet. Dus geen rare ideeën krijgen, jongens. Maar, en dan ben je een erfgenaam. Dus jij krijgt alles wat van je vader en moeder is als zij overlijden. Nou, God de Vader is nooit overleden, maar wel Christus. En wat hier staat, wij zijn erfgenaam van God. Dat betekent alles van de Vader staat op onze bankrekening als het ware. Alles, alle zegenen, Efeze 1 vers 3, we zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus. Doordat we in Christus zijn, geloof in hem, zijn we gezegend met alle geestelijke zegeningen, alles. Wel geestelijke, er staat niet alle fysieke zegeningen, alle geestelijke zegeningen. Nou, dat is geweldig. We zijn de rijkste mensen en Barco die gaat er volgende week volgens mij wat over zeggen. Dus ik hoef daar niet heel lang over te zijn, maar één voorbeeld. En ik weet niet of het waar gebeurd is, maar ik heb hem wel eens gehoord in andere preken, op verschillende manieren. Dus ik denk dat het niet helemaal zo gebeurd is, maar het is wel een mooi verhaal om het duidelijk te maken. Je hebt een man, en zijn vader is overleden, en het gevolg is dat hij doordraait, en uiteindelijk wordt hij een zwerver. En hij heeft geen huis, hij heeft geen geld. Hij kan amper rondkomen, heeft geen eten, bijna nooit iets te eten. In ieder geval niet iets lekkers of gezonds. En daar zit hij dan, samen met zijn zwervervrienden. Maar hij heeft een oom, en die oom die is multimiljonair. En op een bepaald moment overlijdt die oom. En die zwerver weet van niks, die zit daar een beetje aan de kant van de weg. Komt er opeens een man naar hem toe in pak, en die zegt, ben je die en die? Ja, dat ben ik, wat moet je van me? En hij zegt, kom maar mee naar notaris. Er is iets gebeurd, uw oom, de multimiljonair is overleden en u erft alles. Er is niemand anders die het kan erven, u erft alles. En die man loopt mee en die zet zijn handtekening. Dat klinkt niet echt als een zware arbeid, een handtekening zetten. Hij zet een handtekening en op het moment dat die handtekening is gezet en de papieren worden dichtgevouwen, het is klaar, op dat moment is een zwerver multimiljonair geworden. Hij heeft een landhuis, hij heeft auto's in overvloed, geld in overvloed, eten in overvloed. En dat is een beeld van ons als christenen. Wij waren voorheen in de duisternis, arme zwervers van God. We hadden al die zegeningen van God, we hadden er geen recht op. We kregen wel wat zegeningen, maar dat was louter een soort aalmoes idee. En toen kwamen we tot geloof in de Heer Jezus. En op dat moment, ook al heb je het niet ervaren, ook al heb je het niet gezien, in één klap ben je geestelijk multimiljonair. Alle zegeningen van de Vader zijn voor jou. Dat is gaaf. We ervaren het misschien niet, maar het is wel waar. En hoe ontvangen we dat? Door het geloof. Niet door werken, door het geloof. Nou, dat is geweldig. Ik kan het me gewoon niet voorstellen, weet je, als ik gewoon eerlijk mag zijn. We zijn gewoon schatrijk hier zo. Weet je, het is ergens een aanfluiting. Dat bedoel ik niet om te oordelen of om het scherper te maken. Maar als iemand vraagt hoe gaat het met je, en je zegt, ja, het gaat niet zo goed. Ergens is het heel raar. Als je kunt geloven dat je daadwerkelijk gezegend bent met alle geestelijke zegeningen. Weet je, met Paul en Annette zijn vader, mijn schoonvader, die, weet je, het gaat lichamelijk heel slecht met hem. En we zakken allemaal wel eens door onze pootjes heen, zeg maar, geestelijk gezien. Maar de enige antwoord is niet, oh, ik hoop dat het snel beter wordt. Het antwoord is, wat zijn wij gezamenlijk schatrijk in de Heer Jezus. En hij wil ons alles geven wat we nodig hebben. Rust, vrede, kracht om door te gaan, volharding. Hij wil het ons geven. Waarom? Omdat we zijn kinderen zijn. Omdat hij ons lief heeft. En omdat hij ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen. En dit is het antwoord. Dit is het antwoord op eigenlijk al jouw problemen. Weet je, om ons heen stormt het. Misschien bij jou lichamelijk stormt het. Misschien psychisch stormt het. Misschien maak je je zorgen in het kwadraat. Je bent veilig in Jezus' armen. Geloof in Hem en zie dat je geliefd bent en geaccepteerd bent. En dat je gezegend bent met alles wat je nodig hebt. Je hoeft alleen maar te vragen. Je knie te buigen en te zeggen, Heer Jezus, ik kan het niet. Geef mij vrede. Weet je, ik had... Ik loop een beetje op de vooruit, maar ik had een keer, ik was op mijn werk, iedereen op mijn werk was weg, ik was de enige. En toen werd ik gebeld door een broeder, en die broeder die, ik weet niet meer hoe die het precies zei, maar het kwam erop neer, Wijnand, je bent een slechte oudste, je bent een slechte broeder, want je zorgt niet voor mensen, je bent een slechte vader, je bent een slechte... man voor Annette, want je bent geen hoofd in je gezin. Je bent, eigenlijk kwam er al neer, je bent waardeloos, je pruts maar wat aan, stop er maar mee. En omdat een broeder was, raakte het me goed. Dus ik hing op, ik kon netjes blijven. Ik hing op en ik was woedend. Echt, mijn bloed kookte, zoals ze dat zeggen. En toen vroeg ik aan God, en dit zeg ik niet van, oh, kijk, Wijnand is geestelijk zijn. Ik was boos. Ja, ik was woedend. Als hij bij me was geweest, weet ik niet wat ik had gedaan. En toen vroeg ik aan God, wat moet ik hiermee? En toen kwam er gelijk een tekst in gedachten. Zegen hen die u vervloeken. Nou, lekker dan, weet je al. Ik ben boe, ja, dat. En toen zei ik, Heere God, ja, ik kan het wel uitspreken, maar ik heb het niet. Ik heb niet de liefde voor hem. Ik heb geen compassie, ik heb geen... vreugde. Ik heb geen... oh, wat een lieve broeder, laten we hem een knuffel geven. Dat had ik niet. Dus ik zeg, ik ga het wel uitspreken, maar dan moet u de rest doen, want de rest kan ik niet. En toen zei ik, Heere God, ik wil deze broeder zegenen. Ik wil vragen of u hem een diepe gemeenschap met u wil geven. Nou, ik wilde nog dingen zeggen, en dat heb ik ook gedaan. Maar op het moment dat ik dat zei, gebeurde er iets wat bovennatuurlijk is, wat ik niet kan verklaren. Behalve dat God mijn gebed beantwoordde. Mijn hart brak voor hem. En er was een liefde in mij die niet van mij is. Zeg maar, dus hoor dat goed. Ik zeg niet, oh, kijk eens hoe liefdevol Wijnand is. Maar het was de liefde van God die kwam op dat moment. Hoezo? Omdat ik zag, ik kan het zelf niet. Ik heb het echt niet. Maar u wel. Geef het dan. En het gevolg was dat ik een half uur kon bidden en pleiten voor hem. Ik zit nu te bedenken dat ik het helemaal niet tegen mijn werkgever heb gezegd. Dus dat zou kunnen stelen kunnen zijn van mijn baas. Maar goed. Oké. Dat is weer een vers 2. Ja, maar goed, en ergens, maar dit wil ik wat je hoort, welke situatie je ook hebt, hoe uitzichtloos het ook lijkt, als je van God verwacht dat hij iets gaat doen, dat hij je gaat geven omdat hij het beloofd heeft, en omdat Jezus ervoor gestorven en opgewekt is, dan ga je het ook ontvangen. En dat is de heerlijke vrijheid van de christen, van ons. Als we het maar zien en als we er maar uit gaan leven. Galaten 5. Vers 1 en tot en met 4. En ik hoop dat je ziet dat er een hele lijn is. Wat telkens weer op hetzelfde draait. Hoofdstuk 5 vanaf vers 1. Sta dan vast in de vrijheid. Waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie ik Paulus zeg u dat als u zich laat besnijden. Dit was waar de gelaten mee bezig waren. Oh, we moeten ons laten besnijden om bij God te horen. Dan zal Christus u van geen nut zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. En dit is het probleem. Kijk, besnijdenis is een makkelijk iets, pijnlijk. Ik snap niet dat mensen er vrijwillig voor kiezen, maar goed. Alleen, als je je laat besnijden om bij God te horen, dan moet je ook alle geboden gaan houden. En u bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd, geaccepteerd, aanvaard wilt worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Paulus gaat weer terug en die zegt, die wet, vers 1, is een juk van slavernij. In Handelingen 15, daar staat Petrus op, te midden van de broeders, oudsten in Jeruzalem, dan zijn ze over dit onderwerp aan het spreken. Wat moeten we doen met die heidenen? Moeten ze wel of niet de wet van Mozes gaan houden? En dan zegt Petrus dit, dat... moet ik even kijken, ik had het opgeschreven, dan hoef ik niet te bladeren. Dat de wet en het houden van de wet een zware last is, die zelfs de Joden niet konden dragen. Dus in andere woorden, het is onmogelijk om die wet te houden. We kunnen het vragen van de heidenen, maar het gaat ze niet lukken. En het gaat niemand lukken. Dus het is een juk van slavernij. Je probeert, maar het faalt altijd. Dat is slavernij, dat is een last. Waarom zou je daarvoor kiezen? 2, Christus is je van geen nut. Je hebt niks meer aan Christus als je vertrouwt op je werken. Het hele evangelie is waardeloos geworden. Want je vertrouwt op je werken, op je eigen werken. In dit geval de besnijdenis. Vers 3. Je bent verplicht om de hele wet te onderhouden, wat niet te doen is. En dan vers 4. Je bent van Christus losgeraakt en uit de genade gevallen. Overigens, dat betekent niet dat de gelaten daar zo verloren waren. Want hij zegt eerder, jullie zijn alle kinderen van God door het geloof. Maar hij zegt, als je deze weg gaat, heeft genade, waar we net ook over gezongen hebben, heeft geen kracht meer in je leven als het ware. Want het werkt door geloof. God heeft wel genade en barmhartigheid en allerlei zegeningen, maar je kunt het niet meer ontvangen, want je vertrouwt op jezelf in plaats van op Jezus. En dit is wat wetticisme is. Ik heb wel eens gehoord dat mensen tegen elkaar zeiden, je bent een beetje wettisch of je neigt naar wetticisme, maar dit is wetticisme. Vertrouwen op je eigen werken in plaats van vertrouwen op Jezus werk. En het zijn best heftige woorden, uit de genade gevallen, losgeraakt van Christus. Christus u geen nut, slavernij. En daarvan wil Jezus je bevrijden, ook vandaag. Dus stel dat je, ik hoop dat de geest werkt en dat je, als je hiertoe geneigd bent, als je daar nu in zit, dat je ergens aan het bouwen bent op je werk en dat je het zult zien. Maar niet zodat je het zult zien en de rest van je leven schuldig kan zijn. Maar dat je ziet, hé, er is een weg uit, door het geloof in de Heer Jezus. En dat je die genade weer kan ontvangen en dat het leven van God kan stromen. En dus nogmaals, weet je, waarom bid jij? Waarom sta je 's ochtends vroeg op om Bijbel te lezen? Waarom strijd je tegen de zonde? En wil je een heilig leven leiden? Waarom vast je? Waarom evangeliseer je? Waarom kom je hier naar de samenkomsten? Is dat om iets te verdienen bij God? Dan is het wetticisme. Of kom je hier om God te aanbidden, dankbaar te zijn en verfrist te worden, doordat je geloof verfrist wordt in de Heer Jezus, om te kijken naar de Heer Jezus, om te leven vanuit Hem en wat Hij heeft gegeven. Weet je, soms dan spreek ik mensen als ze gezondigd hebben, en ik denk dat jullie het herkennen, soms als je zondigt, voel je je schuldig, en dan beleid je het aan God, en dan staat er in de Bijbel, als je je zonde beleidt, is Hij getrouw en rechtvaardig om de zonde te vergeven en je te reinigen van alle ongerechtigheid. En dan voel je je nog steeds schuldig. Ik weet niet of jullie het kennen. En dan blijven we daar een paar dagen in vroeten om ons schuldig te voelen. Weet je, geloof in de Heer Jezus dat Hij daadwerkelijk het weggenomen heeft en verheug je daarin. En dank God daarvoor. Weet je, je hoeft niet door je gevoel te blijven leven. Je gevoel wat jij ook zei met die vrouw, dat ze bouwde op de gevoel. Dan ga je nooit goed komen. Weet je, de ene dag voel je de hyperpiep vrolijk. En de andere dag hyper de piep negatief. Weet je, het gaat niet werken. Weet je, en elke keer dat we het doen, voelen we ons doodongelukkig. Waarom gooien we niet ons gevoel even aan de kant en zeggen we, oké, Heren, maar uw woord zegt A, dus het is zo. Ik ben geliefd door u. Ik voel het niet. Op dit moment voel ik niet hele liefdegevoelens. Maar ik ben geliefd. Waarom? Ik geloof in de Heer Jezus. Dat is wat uw woord zegt. Ik ben geliefd, ik ben geaccepteerd, ik ben vrij. Ik mag bij u horen, uw geest woont in mij. Ik voel het niet, maar het is zo, want uw woord zegt het. En ik geloof wat u zegt, want ik vertrouw u, Heer Jezus. Dat is je identiteit. En daarom Colossense 3 zegt ook, zoek de dingen die boven zijn en bedenk de dingen die boven zijn, daar waar Christus is. In andere woorden, kijk niet naar je omstandigheden, kijk niet naar wat er in je hart zit. Gegarandeerd zit er heel veel troep in je hart. Maar kijk naar boven, naar de Heer Jezus en wat Hij wil doen in je leven. En laat dat bepalen wie je bent. Ik ben een geliefd kind. Ik ben vrij. Ik ben, ja. Ik hoef niks te veranderen in dat opzicht om iets te verdienen. Nou, en dan komt de volgende vraag die misschien in jullie gedachten opkomt. Bij mij kwam die in ieder geval op. En dat is deze vraag. Oké, maar wat dan? Moeten we dan Oké, ik ben volledig geaccepteerd en dat verandert niet als ik zondig. Nou, laten we dan maar lekker gaan zondigen, weet je wel. Dus laten we zo lekker gaan, we stappen in de auto en we gaan met z'n allen naar Amsterdam en even lekker los. Weet je wel, is dat het gevolg? En dat staat ook in Romeinen 6. Paulus zegt hetzelfde. Moeten we dan maar in de zonde blijven zodat de genade toeneemt? En dan zegt Paulus volstrekt niet. Nee, absoluut niet. En dan gaat Paulus ook verder. Namelijk, als dit fundament ligt. Ik ben geliefd, ik ben vrij, ik ben heilig in Christus. En dat is veilig, omdat ik geloof in de Heer Jezus. Dan gaat Paulus verder in vers 13. Met de vraag, kunnen we dan zomaar leven? Vers 13. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. En ook zusters horen er ook bij. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Aan het zondige vlees, aan het zelfgerichtheid. Je bent vrijgezet, maar niet om voor jezelf te leven. 2 Korinthe 5 vers 15. Christus is voor ons gestorven opdat wij niet meer voor onszelf zouden leven, maar voor hem die voor ons gestorven en opgewekt is. Weet je, we zijn geroepen om heilig te leven, maar niet als fundament van ons leven, maar als een gevolg van dat fundament. Als je weet, God heeft mij lief en ik ben volledig geaccepteerd en de geest van God komt in jou wonen, dan zit er in jou een verlangen, of je nou wil of niet, er zit in jou een verlangen om die zonde die, als je van tevoren denkt, oeh, die zonde gaat lekker voelen. En je doet de zonde en je voelt je smerig. Hoe komt dat? Omdat God jou veranderd heeft. Omdat de geest van God in je woont. En die zegt, dit is niet wat je wil. En dan keer je tot Jezus. Zeg, Heer Jezus, hier ben ik. Ik verlang naar u. En wat gebeurt er dan? Denk je dan nog, oh, laat ik nog een keer zondigen. Nee, dan denk je, wegwezen met die zonde. Ik wil God. Want dat is wat de geest in je doet. En daarom zegt Paulus, zoek niet een vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, aan de zonde, maar dien elkaar door de liefde. En elkaar dienen is het tegenovergestelde van zelfgerichtheid. Echt dienen. Als ik mezelf opoffer voor iemand, dan is er maar één logische reden, als het niet wetticisme is, is het maar één logische reden en dat is liefde. En dat zie je ook, we kennen de vrucht van de geest en hier hebben we honderden preken over gehoord, denk ik. In ieder geval, ik heb er honderden preken over gehoord. En dan komt de vrucht van de geest, vers 22, de vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid en de rest van het rijtje. En dat is wat de geest in je gaat geven. En dat is ook, daar mogen we ook uit de krant komen. Oké, je bent volledig geaccepteerd en de geest is in jou en die gaat ervoor zorgen. Als je in het geloof blijft, die gaat ervoor zorgen dat er een heilig leven uit gaat komen. Dat er een leven komt van liefde, blijdschap, vrede en alle andere dingen. Dat is een belofte, daar kun je op staan. Heere God, ik zie het nu niet, maar geef het. En ik vertrouw u dat u het gaat doen in mijn leven. En dan staat in vers 16. Ik zeg u, wandel door de geest. En u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen, van die zonde. Nou, mocht je de tekst niet kennen, vers 19 en 20 en 21, het eerste gedeelte, daar zie je wat uit dat vlees, uit die zelfgerichtheid voortkomt. Overspel, hoererij, dat woord hoererij betekent alle seksuele zonden, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie. Heb je ruzie? Vlees. Afgunst, vlees. Woedeuitbarstingen. Ben je onrechtvaardig, woedend soms? Vlees. Egoïsme, oneenheid, nou je gaat maar door. Het is vlees. En de geest wil je daar vrij van zetten. Dat hoef je niet zelf voor te ploeteren, per se. Maar de geest wil het geven. En hoe geeft de geest het? Dat is dan de vraag. Door het geloof. Kijk, hoe ziet dat eruit? Nou, een voorbeeld wat ik hier had, is van Petrus. En dat gaat dan niet over zonde in dat geval. Maar Petrus zit in de boot met zijn collega-discipelen. En er komt de Heer Jezus aangelopen op het water. Nou, ik weet niet of jullie het weten, maar dat kan niet. Weet je, ik heb wel eens als volwassene het wel eens geprobeerd in het zwembad. Wij kunnen niet, ik heb bevonden, onderzocht en geconcludeerd. Wij kunnen als mensen niet wandelen op water. Dat is gewoon praktisch onmogelijk. Nou, mooi, dan hebben we dat rechtgezet. En maar Petrus ziet de Heer Jezus wandelen op het water. En dan zegt de Heer Jezus, eigenlijk zegt hij dit, roep mij, als u mij roept, dan kom ik naar u toe, op het water. Dat kan niet, Petrus, dat kan niet, oké. Jezus zegt, kom. En wat doet Petrus? Die gaat niet zitten en kansberekening doen. Gaat niet zitten en allerlei houtblokjes op het water gooien om er proberen overheen te lopen. Maar hij zet één stap. En terwijl hij die stap zet, wat gebeurt er? Het water houdt hem. Jezus doet de rest. Jezus zorgt dat hij over het water kan lopen. Hoe kwam dat? Doordat Petrus zijn oog op Jezus gericht hield. Doordat hij geloofde dat Jezus het kon. En nu omdat hij hem geroepen had, dat Jezus het ook wilde. En daarom zette hij een stap. Nou, in ons leven zijn er momenten dat wij wel die stap moeten zetten. Dat we wel moeten zeggen, net als dat voorbeeld met die broeder, dat we, oké, ik moet hem zegenen, maar ik kan het niet vanuit mijn hart. En dan kijk je naar de Heer Jezus. Heer Jezus, ik kan het niet, help mij. En dan zet je een stap. En hij gaat komen, hij gaat meekomen. Maar het begint met een vertrouwen en een verwachten dat hij het gaat doen. En dat is de vraag, als hier staat, wandel door de geest en u zult misschien, oh nee, daar staat het niet, u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus in onze strijd met zonde, met waar we nog niet christelijk gelijkvormig zijn, wat gaan we doen? Gaan we zelf ploeteren, strijden, proberen je eigen vlees te kruisigen? Nou, succes ermee, probeer jezelf maar aan het kruisen. Ja, één kant lukt, maar dan de andere kant, dat lukt niet, want ja, waar ga je mee slaan? Dus het kan niet. Maar de geest kan het wel. In Romeinen staat dat wij door de geest de daden van het vlees moeten doden. In andere woorden, Heere Jezus, ik heb het niet, ik kan het niet. Maar u wel door uw geest. Dus ik bid u, geef mij nu de kracht. En natuurlijk, als de geest dan zegt, je bent verslaafd aan, weet ik veel, aan wat dan ook. En hij zegt, gooi het weg. Dan gooi je het weg. Maar vertrouwen is op de Heere Jezus. En als we falen en we gaan gegarandeerd falen, wat gebeurt er dan? Dan belijden we onze zonde en dan gaan we opnieuw staan in het geloof en zeggen, hey, maar u heeft mij vergeven. Ik ben geaccepteerd, ik ben geliefd. Halleluja. En nu gaan we het nog een keer proberen en ik wil op u vertrouwen. Leer mij om op u te vertrouwen. Ja, ik heb nog wel meer, maar ik vind het lang genoeg voor jullie. Maar ik hoop echt dat we dit wel ter harte nemen, niet zozeer wat ik zeg. Weet je, als je aan alle voorbeelden niks hebt, prima. Maar zie dit. 1. Dat als jij gelooft in de Heer Jezus, als jij bij God, als je echt gelooft in de Heer Jezus, ben je bij God gaan horen. Je hoort bij Hem. En Hij heeft je lief. Hij zorgt voor jou. Hij zal je niet afwijzen. Je bent volledig, maar dan ook volledig geaccepteerd. Weet je, als we dat diep tot ons in laten dringen, dan zet het ons zo vrij. In onze wandel met God, maar ook in onze wandel met elkaar. Als jullie me niet mogen, maar God heeft mij lief, maakt het mij echt niet uit dat jullie me niet mogen. Prima. Want God heeft mij lief. Als dat echt doordringt, dat zet je vrij. En hoe? Door het geloof. En als je strijd hebt met zonde, of strijd hebt op andere gebieden. Als je gelooft in de Heer Jezus, is er volle ruimte voor de geest om dingen te veranderen. En je vrij te zetten. Dus kijk naar de Heer Jezus. Staat in 2 Korinthe 3 vers 18. Daar sluit ik mee af. Er staat, dan vertaal ik hem even een beetje vrij. Dat wij als christenen, wij kijken naar de Heer Jezus. Staat in HSV aanschouwen, maar dat is een woord wat we niet gebruiken. Het is niet zo, jongens, aanschouw de bomen buiten, dat zeggen we niet meer. Dus kijken, we kijken naar wie? Naar de Heer Jezus. En wat gebeurt er dan? Dan worden we veranderd naar zijn beeld. We worden veranderd en we gaan op hem lijken. En hoe dan? Door de geest. Wat moeten wij doen? Kijken. Kijk naar de Heer Jezus. Verwachten van de Heer Jezus. Afhankelijk zijn van hem. En daarvoor wil ik bidden. Dus laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, ik wil u echt bedanken en prijzen dat ik zelf bezig mocht zijn met deze boodschap de afgelopen weken. Heer, en u heeft mijn leven daar opnieuw door verfrist. En daar dank ik u voor, daar prijs ik u voor. Heer, dank u wel dat u ons als gelovigen zo volmaakt lief hebt. Dat u ons vrijgesproken heeft en dat we niet afgewezen worden door u. Al zondigen we 1000 keer op een dag. Als we tot u komen door geloof in uw Zoon, wordt het weggewassen en zijn we volledig geaccepteerd. Dank u wel. Ik wil u er echt voor prijzen. Het is zo onverdiend. Door ons, maar het is zo verdiend door de Heer Jezus. Dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u de weg bent gegaan van het kruis. Niet alleen om ons te vergeven, maar om ons kinderen van de Vader te maken. Om ons te zegenen met alle geestelijke zegeningen. Nu, ja, en zelfs in de eeuwigheid. Dank u wel. U bent echt goed en wij aanbidden u en wij prijzen u. Vader en Zoon en Heilige Geest. En ik dank u, Vader, voor de Heilige Geest. En ik bid dat we zullen leren om in het geloof te zien op de Heer Jezus. En dat ons geloof zal gaan groeien daardoor. En dat we daardoor alles zullen ontvangen wat u ons wil geven. En dat u ons vrijzet van wetticisme. Dat u ons vrijzet van de kramp om u te dienen en heilig leven te leven uit eigen kracht. Dat u ons vrijzet van de kramp om dingen te moeten, om iets te bereiken bij u. En dat we komen door het geloof. Keer op keer, dat we komen tot uw Zoon in geloof. Zodat de Geest steeds meer ruimte krijgt en dat we een leven gaan leven zoals u bedoeld heeft. Help ons erbij als gemeente en als persoonlijk. Ik wil u dat bidden in de machtige naam. De naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen.